Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Gielen voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5 uur hoopt dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Volgende week zondag 28 april hoopt om 10 uur dominee Comrie en om 5 uur dominee J.C. de Groot voor ons voor te gaan. Vanmiddag om 3:30 is er weer de open samenkomst. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. Bij de uitgang ligt het nieuwe kerkblad voor u klaar. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, voor stichting Het Babyhuis in Schiedam. De tweede is voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de eredienst. De derde is ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het gebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 135, vers 3, waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader. Door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 19 en daarvan het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Wat er verder volgt, het eerste vers uit Psalm 19. gemeente, stellen we ons nu onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet des Heren. En de samenvatting daarvan, gelijk Christus ons die heeft geleerd. En daarna gaan we zingen dezezelfde 19e psalm en dan het 4e vers. Des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het 4e vers uit psalm 19. Maar vooraf horen we aan de woorden van Gods inzetting. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is een Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, heeft deze wet samengevat in 2 geboden, zeggende: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, we openen het woord van de Heere onze God. Een tweetal schriftlezing allereerst uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 9. En aansluitend de hoofdlezing uit 1 Korinthe 15. Daarvan gaan we lezen vers 1 tot en met 11. Twee schriftlezingen dus, Handelingen 9, vers 1 tot 9 en 1 Korinthe 15, vers 1 tot 11. We lezen dan in het woord. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat zo hij enige die van die weg waren, vond. Hij dezelfde beide mannen en vrouwen en zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem ontscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. Tot zover deze eerste schriftlezing. En vervolg dus 1 Korinthe 15. En daarvan vers 1 tot en met vers 11. Daar lezen we: Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, dat is Petrus, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommige ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Tot zover deze schriftlezingen. De tekst voor de prediking, gemeente, is uit deze laatste schriftlezing 1 Korinthe 15, daarvan in het bijzonder het 8e vers. Wat we nog eenmaal lezen: En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Dat is de tekst voor de prediking van deze morgen. Maar voordat we hier uit het woord van God u bedienen, bidden we nu om de hulp en de leiding van Gods Heilige Geest. Laat ons nu samen bidden. Het ruime hemel rond vertelt met mond en hart en zinnen, Heere, wat we vanuit uw woord ook vanmorgen weer mochten lezen. De getuigenissen rondom ons heen, in de hele schepping, waarin de vernieuwing zo zichtbaar is geworden. En waar na de winterse tijd alles weer nieuw en vruchtbaar gaat worden. En het laat zich aandienen, opdat wij daar oog voor mogen hebben. Opdat u ook al zo in ons leven door het woord, wat als een zaad gezaaid zal worden, ook vruchtbaarheid gezien mag worden in het midden van de gemeente, maar ook in het heel persoonlijke leven. Want wij kunnen onszelf niet tot vruchtbaarheid brengen, we kunnen onszelf geen vruchten laten zien, maar u bent het toch die van de beginnen van de schepping alles heeft voortgebracht, heeft onderhouden tot op deze momenten toe, tot aan de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En als dan zal er een volkomen vernieuwing zijn in hemel en aarde. Maar nu in de tussentijd van de opname van de Heere Jezus Christus tot aan zijn wederkomst hebben wij het woord. En het woord dat leert ons de weg ten eeuwige leven. En daartoe zijn we ook vanmorgen samengebracht en telkens weer, als we hier mogen zijn en het woord mag uitgaan, opdat ook zielen toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. En daarin, Heere, dat we met dat verlangen en met dat uitzicht ook vanmorgen naar uw huis hier op deze plaats gekomen en gebracht zijn. En dat u ons daartoe dan ook het evangelie bekend laat worden. Want u zendt die zeer blijde boodschap tot wie u wil en ook wanneer u wil. Dat is toch het middel waartoe en waardoor de mensen tot het geloof worden gebracht. En daarbij is geen leeftijd vermeld. Dat kunnen kinderen zijn, dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen ouderen zijn. Maar Heere, dat het verlangen in ons hart dan ook bevredigd mag worden, of het al bevredigd is, omdat wij u leerden kennen. En dat we niet meer als een Saulus van Tarsen moeten vragen, wie bent u? En wat wilt u dat ik doen zal, Heere, maar dat u ons de boodschap bekend heeft gemaakt. Of dat het nog onze eerste stappen zijn in de geloofsweg, of dat we al meer onderwijs daartoe hebben ontvangen en de innerlijke werking van uw Heilige Geest mogen opmerken. Maar, o Geest, daarom bidden we tot u. Van de Vader en de Zoon uitgaande, u bent toch Heere, u hebt toch macht en majesteit om levend te maken en dat leven te onderhouden en dat telkens te leiden tot de kennis der waarheid. En dan is het één ding wat we leren kennen, de Heere Jezus Christus. En dan mogen we delen in zijn opstanding en het eeuwige leven. Zo bidden wij u voor hulp en leiding voor allen die een taak hebben in deze dienst. We denken aan de koster, we denken aan de organist. Maar bovenal in het spreken, in het luisteren, hier in uw huis, of dat er nog anderen met ons verbonden zijn, Heere, ook via de weg der middelen, dat u ook daar uw zegen wil geven door de omstandigheden van het leven, misschien lichamelijk of geestelijk, niet meer in staat om hier te zijn, maar toch, dan gaat het woord toch tot hen ook uit. En ook hier in uw huis. En dat zo ontvangen mag worden wat tot onze rijkdom en zegen bereid is. Heere, spreek dan al is het tot een ieder persoonlijk één woord. Dan zullen onze zielen leven en gevoed worden om daar te leven in de volheid en de glorie van de Heere Jezus Christus. Kom dan, o geest, o schepper, en doorwaai deze hof. En laat het woord ingang vinden via onze oren tot in de diepten van ons hart. Om te bewaren en om daaruit te mogen leven tot eer en tot verheerlijking van uw grote en heilige naam. Hoor en verhoor ons zo, neem weg alle verhinderingen en zie op ons in gunst van boven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, als inleiding nog voor de prediking gaan we nog zingen, terwijl ook uw gaven worden ingezameld. En uit Psalm 40, daarvan vers 3 en vers 5. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. De Heere zegene u en uw gave. We gaan zingen Psalm 40, vers 3 en vers 5. Gemeente in de gemeente van Korinthe, waar Paulus deze brieven aan schrijft, waren er velen die geloofden absoluut niet in de opstanding uit de dood. Geen opstanding. Dood is dood, klaar, af. Ik denk dat wij in een tijd leven dat er nog veel meer zullen zijn die dat ook onderschrijven. En Paulus, die gaat erover nadenken, gaat aan de gemeente schrijven waar dat toe dan toe gaat leiden. Als dat inderdaad zo zou zijn. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood, dan ligt u nog onder de dood. Dan is er geen vergeving van uw zonde, dan is er geen verzoening met God, dan hebt u niets anders te wachten dan het eeuwige oordeel. Dan is uw geloof te vergeefs. Dan is de prediking van het evangeliewoord ijdel. Geen betekenis. Dan heeft de dood u nog in zijn greep. Dan is er ook geen doorgang, geen geheiligd graf. Dan is er geen enkele verwachting, zonder hoop. Dat heeft Paulus nu gezegd. En dan gaat er een andere kant, komt hij naar voren, maar, zegt Paulus, tot de gemeente van Korinthe, tot de gemeente van Schiedam, tot overal waar het evangelie verkondigd wordt, wees niet ongerust. Want Christus is wel degelijk opgestaan uit de dood. Ja, Paulus, dat kan je wel zomaar zeggen. Nee, even wachten. Want hij is van velen gezien. En er zijn nog mensen van in leven in die dagen van Paulus, dat hij zijn brieven schrijft. En u kunt ze allemaal nog vragen. Of dat ze hem werkelijk hebben gezien. Want die hem hebben gezien, die kunnen. En dat zijn de levende, de waarachtige getuigen. En de getuigenis van Paulus. Hij is van Cephas, van Petrus. Wordt bijzonder genoemd. U weet waarom dat is. En ook van de 12 anderen. De toekomstige apostelen. De discipelen. Petrus en Jacobus, en op 500 heeft hij zich laten zien. 500 in één keer. Daar was hij in een grote groep van mensen en die hebben hem gezien als de getuigende. Ik leef. Kom en zie de tekenen en alles met alle bewijzen en met alle kentekenen heeft Jezus zich bekendgemaakt. En dan komen we bij onze tekst. En ten laatste is hij ook van mij gezien als van een ontijdig geborene. Een ontijdig geborene. Buiten de tijd. Buiten het geheel waarin Jezus wandelde op de aarde. Toen hebben er velen hem gezien en nagewandeld. Ze hebben alles meegemaakt van Bethlehem naar Jeruzalem. In Jeruzalem naar Gabbata en Gethsemane en Golgotha. En dat hij begraven is geworden en dat hij is opgestaan. Velen hebben het allemaal meegemaakt. Maar toen was ik nog zo onvernuftig, zo onverstandig en ik haatte die naam. En ik haatte dat evangelie wat door hem bekend werd gemaakt. Maar dat is niet zo gebleven. Hij wandelde in de weg naar Damascus. Het 9e hoofdstuk hebben we gelezen uit Handelingen. De gemeente Jeruzalem, die was meer en meer onderwezen in de schriften. Die hadden meer en meer, de gemeente had uitbreiding gehad. Maar er was een Saulus van Tarsus. En die gruwde daarvan. En die wilde er niets mee te maken hebben. En die naam die moest uitgeroeid worden. En die gemeente die moest in de gevangenis. Die hadden geen recht meer op het leven. En hij ging rond, dreiging, moord en doodslag. Dat deed hij. En dan zou je zo'n man in de straat tegenkomen. Dan ben je niet zeker meer van je leven. Zeker niet als je het christelijk getuigenis in je leven mocht meedragen. En de kinderen waren vreselijk benauwd en bang dat hij ook in hun huizen zou komen. Om vader en moeder mee te nemen. Om weg te sleuren. En de gemeente van Christus in Jeruzalem. Er was een doorn in zijn oog. Hij zette alles op alles om die gehate christenen dan een kopje kleiner te maken naar zijn gedachten. En als hij dan huis gehouden heeft in Jeruzalem, en dat is heel wat geweest, Jeruzalem. En dan vindt hij dat hij ook op andere plaatsen toch nog ook die mensen die in Jezus geloofden moest navolgen. En hij vraagt bewijs en een toestemming aan de hoge priester. Die ook niets van Jezus moesten hebben. Dat weten we toch. Van de fariseeën en de schriftgeleerden van het totale Sanhedrin. En hij vraagt om bewijzen dat hij toestemming heeft om ook in het verdere mensen in de geloofsvervolging na te gaan. En hij gaat op weg naar Damascus. We hebben het gelezen. Op weg naar Damascus. En gemeente daar vinden we zulke wonderlijke dingen. Daar gaat in één keer de hemel open. En daar klinkt een stem. En wij weten wat die stem teweeg gaat doen. Wat die teweeg gaat brengen. Dat is afgelopen. Het is klaar. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En het is gedaan, Saulus. Waarom vervolg je mij? Waarom? Wat heb je voor reden? Wat heb ik dan zo duidelijk verkeerd gedaan in mensenlevens? Ik heb alleen maar goed gedaan. Ik heb mensen geleerd van het eeuwige leven. Ik heb mijn ziel en mijn zaligheid gegeven tot verzoening, tot vereniging met mijn God en Vader. Wat heb ik daarin verkeerd gedaan? Zeg. En daar ligt hij. Die briesende leeuw. Gemuilband. Uitgedaan. Daar stond hij. Maar het is je hart. Saul. Wat vervolg je mij? Het is je hart om de verzenen, je hielen, tegen de prikkels te slaan. Moet ik misschien even wat uitleggen? Ik ben een boerenzoon. En als je een paard, toen, daar was het een os, voor de ploeg zette, of voor een wagen. En als die onwillig was, dan had je ook wel eens van die os, die wilde niet vooruit, maar die ging achteruit. En of ze sloegen achteruit. En wat had die boer dan gedaan? Had hij aan dat hout waar die os aan trok, had hij wat scherpe dingen ingezet. Scherpe dingetjes. Dus hij verwondde alleen zichzelf. Hij verwondde alleen zichzelf als hij achteruit sloeg. En zo is het nog, gemeente. De mens die achteruit slaat tegenover Gods woord en getuigenis, die verwondt alleen zichzelf. En zo zegt Jezus, het is uw hart om de hielen tegen de prikkels te slaan. En die niet van mij wil weten. Hij dacht immers dat hij al heel ver gevorderd was in het koninkrijk der hemelen. Voor hem zou straks de deur helemaal opengaan. Want hij was onberispelijk voor de mensen. Hij was uit de stam en de afkomst van Benjamin. Van Benjamin, dat is niet zomaar wat. Want daar is een koning uitgeboren uit dat geslacht. En daar is hij, dat is zijn voorvader geweest. En zo, onberispelijk voor de mensen. Niemand kon zeggen wat hij verkeerd deed in zijn leven. Niemand kon zeggen, ja, maar jij bent ook een zondaar. Nee, dat kon niemand zeggen. Want hij deed na al wat de wet. En een ijver om God te dienen. En Iedereen die daar iets anders over dacht en die een andere boodschap bracht als dat het naar zijn gedachten moest. Ja, die moest de gevangenis in. Dat moest klaar zijn. En zeker uit Nazareth, daar kan niets goeds vandaan komen. Dat is geen waarachtige rabbi, maar dat is een leugenaar. En dat is een nazaat van de duivel zelf. Saulus. Saul, Saul. Wat vervolg je mij? En Jezus liefde toont zijn vergevensgezindheid. Toont zijn genade. Gemeente, let erop. Zo diep hoeft u niet in het leven weggezonken te zijn. Alhoewel. Of dat je een hele diepe zonde of een kleine zonde. Maar voor God hebben we verzoening nodig. En daartoe komt het evangelie. En hier op een hele bijzondere manier. Ik zei wel, de Heer Jezus is na hemelvaart opgenomen. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Alle macht. En hij regeert en bestuurt. Het hele wereldgebeuren is van zijn maatschappij onderworpen. Zijn heerlijkheid en getuigenis. En hij gaat het allemaal voeren naar het groot gebeuren. Wat eenmaal nog gaat plaatsvinden. Zijn wederkomst. En dan zullen de volkeren geoordeeld worden. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar. En Saul als een blinde. Als een blinde een stem gehoord hebbende. En het was nu geen wetende man meer. Het is niet van ik heb dit, ik heb zus, ik heb zo en dan, daarna en zo. En al. En, nee. Wie bent u? Hoort u dat? Gemeente, daar begint het toch mee. Omdat ook niemand van ons heeft toch kennis. Vanuit onszelf, wie God is, wie Jezus is, wat de Heilige Geest doet in ons leven, dat weten we toch niet? Daar kan je wel bijgebracht zijn, bij de opvoeding, daar kan je op allerlei manieren misschien in boekjes gevonden hebben, hoe dat soms een mens tot verandering wordt gebracht, maar uiteindelijk weten we het niet. Want dat was bij een ander. Maar hoe is dat dan voor mij? En hoe zal Jezus het dan bij mij gaan doen? Dat kan op een hele andere manier. Maar toch, wie bent u? Ik ken u niet. Ik ken u niet. En ik heb een totaal verkeerd beeld van wie dat u bent. Maar wat wilt u nou dat ik doen zal? Gemeente, wat een volle vraag. Bent u al eens aan die vraag toegekomen? Wat wilt u dat ik doen zal? En hebt u daar ook een beeld bij? Hebt u daar ook een gedachte bij? Ja, dan moet je dat, dan moet je zus, dan moet je. Oh, en dat mag je niet meer, en dat zeker niet meer, en dat niet meer, en dat niet meer, en dat. Oh, is dat het beeld wat u daarvan hebt? Is dat voor u het evangelie van de welmenendheid, van de getuigenis van de Heer Jezus Christus? Vraagt hij dat van u? Of heb u dat voor uzelf tot u genomen? En gaat u daaruit leven? En gaat u daaruit uw leven invullen? Ja, maar Saulus die zegt, ik hoor nergens bij. Nu dat hij die ontmoeting met de waarachtigheid van Christus in zijn volle heerlijkheid aan hem verschenen, als nog krachtiger dan het licht van de zon. Zo wordt hij beschreven in zijn heerlijkheid. Zoals hij zich daar. En dan kunt u begrijpen dat Saul in één keer blind is, als het ware. Dat hij niet meer kan zien. Dat volle licht van Gods genade en ontferming in één keer zich aan hem openbaart. Dan is hij daar blind van. Je kan die niet verder zien. Hij weet ook niet verder. Hoe moet hij nu verder in. Nou, de anderen die gaan hem leiden. En hij komt uiteindelijk in Damascus. En daar gaat hij horen wat er nog meer in zijn leven gaat plaatsvinden. Dat laat ik nu allemaal even wat rusten, maar hij gaat weer terug naar Jeruzalem. Wat denkt u? Zou hij daar met open armen ontvangen worden? Ja, maar die mensen, die hebben daar nog niks van meegemaakt. Nee, maar hij predikte terstond Christus. Daar is zijn hart vol van. En zijn handen en zijn ogen en zijn alles, alles wat hij nog doet en wat hij wil, dat is één ding. Die ene naam onder de hemel gegeven met anderen gaan delen. Met jongeren, met ouderen, met kinderen. Paulus. En hoe klein is hij geworden, hoe klein. Hij was zo groot. Hij zou maar één stapje nodig hebben, dan zou hij zo de hemel ingaan. Zou hij zo in het vaderhuis terechtkomen. Zeker weten. Want als het niet van mij is, nou dan kan niemand zalig worden. En nu, en nu. Wat wilt u dan dat ik doen zou? Niet meer wetend. Hij weet het niet meer. Hij weet het niet meer. En dat is hem onderwezen. Dat is hem geleerd wat hij doen moet. En toch voor zichzelf. Hij hoort er eigenlijk niet bij. Hij hoort er eigenlijk niet bij. En dat komt telkens in zijn leven terug. Wat heb ik toch? Wat heb ik toch allemaal gedaan? Wat heb ik toch teweeg gebracht? Door anderen te beschadigen. Door anderen hele verkeerde dingen voor te houden. En anderen te pressen dat ze zo moeten wandelen. En zo moeten leven. En terwijl ik was een blinde. Ik zag het niet. Ik was doof voor de werkelijkheid van het evangelie. En dat verleden, we kunnen dat nalezen in het leven van Saulus. Van Paulus moet ik zeggen. Want hij mag die naam dragen, Paulus. Niet meer Saul, vervolger. Maar nu prediker, apostel. Hij mag ook genaamd worden apostel. Want dat mag je pas. Daarom wij kennen geen apostelen meer. Want een apostel, dat is iemand die heel persoonlijk de Heer Jezus heeft gezien. En heel persoonlijk de Heer Jezus heeft gehoord in zijn boodschap. En dat had hij niet. Dat had hij niet. Want toen die tijd er was, toen de Heer Jezus rondwandelde in Jeruzalem en daar zijn grote wonderen en tekenen gedaan heeft, moest hij er niks van hebben. Daar moest je ver vandaan blijven. Ver vandaan blijven. Want dat verwoestte alleen maar je leven en je hart zou helemaal in de vernieling gaan. Zaligheid? Nee, dan moet je dit, dan moet je dat. Naar de wet enzovoort. En nu? Jezus heeft zichzelf aan hem geopenbaard. Hij heeft werkelijk zijn stem gehoord. En ook werkelijk hem in zijn glorie en majesteit gezien dat hij er blind van werd. Dat is wat anders. Maar de glorie en de majesteit van Christus is hem geopenbaard. En daardoor mag hij apostel heten. Maar dan wel als een ontijdig geborene. Begrijpt u dat? Ontijdig geborene. Wat betekent dat in onze dagen? Een vrucht, ontijdig wordt geboren. Ja, die is niet levensvatbaar. Die is niet levensvatbaar. Die moet hooguit, als het nog mogelijk is, in een couveuse gelegd worden. Dat is zo teer. En niet in staat het leven voor zichzelf op te brengen. Er moet allerlei middelen en allerlei toepassingen moeten daar meer en meer gebruikt gaan worden, opdat het leven wordt onderhouden. Nou, dat beeld, dat bedoelt Paulus. Ontijdig geboren. In mezelf geen leven. In mezelf niets wat mij in het leven kan ondersteunen, wat mij alles geeft wat mij nodig is. En zo heeft hij zichzelf gezien. Ik hoor er helemaal niet bij. Ik hoor er helemaal niet bij. Ik heb zo diep de gemeente vervolgd. Ik heb zoveel leed over andere mensen gebracht. Ik heb ze dwaalwegen aangewezen. En ik heb ze verkeerd onderwijs gegeven. Ik. Wie ben ik toch? Wie ben ik toch? En als u dan weet dat hij later schrijft dat in zijn leven een doorn is gegeven. Een doorn in zijn vlees. En als u een doorn, ja, dan hebben wij het over een kleine doorn of zo. Maar dat is iets geweest. En daar maakte Satan gebruik van. De duivel die hem op allerlei manieren bestreed. En allerlei dingen in zijn leven daarin in verwarring wilde brengen. Die sloeg hem met vuisten op die doorn. Nou, als u iets aanraakt en een doorn in uw vinger, dan zeg je, ho, dan voel je dat die doorn er nog steeds is. En zo had hij een doorn in zijn geheel, in zijn geweten. Het hoeft geen letterlijke doorn geweest te zijn, maar de Satan maakte gebruik van hem. Hoe durf jij die naam van Jezus te prediken? Hoe durf je andere mensen op te roepen dat ze hun leven leren verliezen en om het te vinden in de Jezus Christus? Man, wat heb jij zelf daarvan gemaakt? Wat heb je er zelf van laten zien? En dan werd hij aangeslagen. En daar kunt u ook lezen dat Paulus tot 3 keer toe de Heere gebeden heeft. Tot 3 keer toe. Heere, neem toch die doorn weg. Laat toch dat verleden van mij, laat dat uitgewist worden. Dat ik het mag vergeten. En dat ik er overheen getild word. En zodat ik er nooit meer aan herinnerd word. Want dat eertijds, dat alles wat in mij was, als vijandschap tegen Jezus. En alles wat in mijn leven zich meer en meer tegen hem geuit heeft. Neem dat toch weg, Heere. Neem dat weg. Dan kan ik toch vrijmoediger het evangelie verkondigen. Dan kan ik toch meer betekenen voor de gemeente. Dan kan ik toch meer zus en zo. Zo kunnen wij denken. Zo kunnen wij denken. Als die doorn en als dat moeilijke van mijn leven nu weggenomen wordt. Dan kan ik toch vrijmoediger het geloof omhelzen. Dan kan ik toch vrijmoediger over de Heer Jezus andere mensen deelgenoot maken. Als dat maar eens even weg was. Ja, zo denken wij. En wat kreeg hij als antwoord? Wat kreeg hij als antwoord? Die doorn gaat niet weg. Die blijft. Die doorn blijft in je leven. Opdat je jezelf niet zou verheffen. En net eender als het voor eertijds zou opklimmen. Nog een klein stapje en zou je zo het vaderhuis binnengaan. Nee, dat niet meer. Die doorn blijft. Maar wat een boodschap krijgt hij daarbij, gemeente. Mijn genade, mijn ontferming, mijn verzoening is voor jou genoeg. Genoeg. Ik heb je in mijn ontferming uit de donkerheid en de duisternis, uit die onverbiddelijkheid van jouw schuld en van jouw zonde, ik heb je eruit gehaald. En mijn bloed reinigt van alle zonde, maar die doorn blijft. Dat je daaraan herinnerd wordt wie je eertijds was. Wie je eertijds was. En wees dan niet hooggevoelende, maar blijf nederig en klein. Wees daarin mijn discipel en volg mij. Gemeente, ik heb daartoe een voorbeeld. Een jonge jongen, thuis opgevoed. Maar hij komt in de puberteit. En wat vader en moeder allemaal willen en wat vader en moeder allemaal tegen hem zeggen en hem voorleven. Nee, daar heeft hij niks mee. Hij heeft meer met zijn vrienden. En meer met de omgeving waarin hij leeft, enzovoort, enzovoort. En hij gaat heen, enzovoort. Daar gaat hij. Zaterdagavond, 12 uur thuis? Ja, dag. Zondagsmorgens, 4, 5 is vroeg dat. Enzovoort, zo gaat het. En het wordt steeds erger. Soms een hele nacht weg. En zijn ouders, vooral zijn vader, heeft er zo'n innig verdriet van. En iedere keer als die jongen dat dan weer gedaan had, En dan sprak hij met die jonge jongen, waarom doe je dat nou? Waarom doe je ons nou zoveel verdriet? Enzovoort, enzovoort. En dan ging hij naar het schuurtje en dan nam hij een spijker en die sloeg hij in een balk. Sloeg hij in de balk. Iedere keer weer. Dus op een gegeven moment een hele rij spijkers. Hele rij spijkers. Totdat het ook voor die jongen. Hij komt tot erkenning. Waar ik nou mee bezig ben, daar vind ik geen vreugde in. Dat lijkt wel wat, maar het is. Mijn hart blijft zo leeg, zo leeg. En dan komt hij tot de erkenning dat er andere dingen zijn. En dat er hogere dingen zijn. Maar goed, op een gegeven moment heel kort gemaakt. Hij gaat mee. Hij gaat weer mee naar de kerk. Gaat weer mee naar de kerk. En als zijn vader dat ziet. Wat is die man verheugd. En weet je wat hij doet? Iedere keer als hij daarmee geweest is, gaat hij naar het schuurtje. En trekt die spijker eruit. Trekt die spijker eruit. Iedere keer weer die. Maar er staat nog wel een rijtje. Maar op een gegeven moment zegt hij tegen die jongen. Jongen, wil je eens even meekomen? Kom eens even mee. Dan gaan ze naar het schuurtje. Hij zegt, zie je die spijkers? En zie je dan dat wat ernaast zit? Daar zitten geen spijkers meer in. Maar dat zijn de littekens van die spijkers. Van dat wat jij in je leven gedaan hebt. En de spijkers heb ik eruit kunnen trekken. Maar het litteken is gebleven. De doorn blijft. Maar genade is voor jou genoeg. Dat is even als voorbeeld wat Paulus bedoelt aan ons bekend te maken. Als je toch zo in het midden van de gemeente uiteindelijk eerst niets wil weten van Jezus. Natuurlijk. Natuurlijk, hij ging naar de synagoge, natuurlijk. En hij las de wetsovertuigingen van Mozes en al de boeken. Maar, geen rust voor zijn hart. En daarom vinden we dan een kenmerk. Ik ben de minste van alle die geroepen worden tot het koninkrijk van God. Ik ben de minste. Ik ben niet waardig om genaamd te worden een gelovige, een mens die van genade mag leven. Want ik ben de grootste der zondaren. En gemeente, is het dan niet groot en rijk, omdat we lezen dat hij toch zeggen mag, maar mij is barmhartigheid geschied. Want we hebben te maken met God die barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid is. Opdat het ons ook hierin, dat de Heer Jezus ons dit van een van zijn grootste knechten van het Nieuwe Testament aan ons bekend maakt. Zo eerlijk is het woord van God en zo rijk en vol van glorie wordt het ons bekend gemaakt. Maar hoeveel keren heeft hij niet in zijn brieven ook geschreven wie dat hij werkelijk was. En wat hij gedaan heeft. En om het zo te zeggen, dan komen de spijkergaten weer terug in zijn leven, in zijn gedachten. Wat heb je mij toch vervolgd? Een mens van gelijke bewegingen als wij. Hij heeft zijn plaats geweten. Zo is deze getuigenis gevoegd in de getuigenis om te prediken. En hier in deze geschiedenis, in deze ontferming, in deze barmhartigheid die Christus betoont aan zulk een, zou u dan moeten twijfelen of dat hij ook die genade en die ontferming aan u of jou of aan de kinderen zou willen betonen? Dat laat hij ons toch hierin horen. Daarom is het opgetekend. En niet alleen omdat Paulus dat geschreven heeft, maar het is het geïnspireerde woord van God die ons in ontferming en alzo bekendheid geeft. En misschien worstelt u er ook wel mee. Dat u zegt, maar als u eens wist wat er allemaal misgegaan is in mijn leven. Wat er allemaal misgegaan is. En hoeveel keer ik daar nog steeds weer bij terugkeer. Dat ik mezelf niet kan begrijpen. Nou, dat weet Paulus ook. Dat weet Paulus ook. Romeinen 7, daar kunt u het zo nalezen. Het goede wat ik wil, kunt u toch wel begrijpen? Als je zo als een vijand je geopenbaard hebt. En al die mensen die in Jezus geloofden, maar één ding voor ogen had om ze in de gevangenis te gooien. En om die ene naam onder de hemel gegeven te vloeken en uit te wissen. Dat je dan nu door de contact met die zaligmaker, dan wil je toch niet anders meer dan in zijn wegen wandelen en om zijn liefde daaruit in je leven toch blijk te geven. Wat een genade en wat een ontferming. Dan wil je niet anders dan het goede te doen, zoals hij in zijn woord aan ons bekend maakt. En te doen, dat vind ik niet. Hoort u dat? Na ontvangen genade. En na zo'n grote ontferming. En dan toch. Het goede te doen, vind ik niet. En het kwade, wat ik niet wil. Ik wil niet meer terug naar het eertijds. En ik wil niet meer diezelfde gangen doen. En ik wil niet meer diezelfde woorden nog gebruiken. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Kunt u dat begrijpen? Dat is de Romeinen 7. Dat heeft hij met tranen geschreven. Ja, zeker weten. Maar weet u wat hij dan verder nog zegt? Van mij is geen verwachting. Niet van tevoren en niet daarna en niet uiteindelijk ten einde toe. Geen verwachting van mij. Maar wat dan? Wat dan? Wat dan? Dan kan hij maar één ding zeggen. Hij die zich aan mij geopenbaard heeft en die door de prediking van het evangelie zich aan mij bekend maakt, aan wie dat u ook bent. Hij in zijn grote ontferming heeft hij mij barmhartigheid bewezen. Ik heb geen lust in de dood van een zondaar. Ik heb er geen lust in dat een mens zomaar blind voortleeft en ook al is er een vijandschap in het hart. Dan nog. Hoor. Het is uw hart de verzen delen tegen de prikkels te slaan. We verwonden alleen onszelf. En hij in ontferming. Waarom vervolg je mij? Waarom buig je niet voor mijn getuigenis? Waarom heb je mijn woord niet lief? Waarom? Enzovoort. U kunt het zelf invullen bij uw eigen leven. De gemeente, we weten het. Er zijn in de gemeente van Christus, zijn de kinderen, jongeren, ouderen, die van hun kindse jaren daarbij opgevoed zijn. En die langzaamaan meer en meer kennis ontvangen van het woord van God en van de getuigenis van de Heer Jezus Christus. En die van hun jeugd af jaren met de liefde geconfronteerd worden met de getuigenis van Jezus zelf. Die waren er in de Bijbel ook. Die van hun kindse jaren af aan geweten hebben wie de Heer voor hen was. We denken aan Samuel. Denk aan Obadja. Denk aan Timotheus. Daarvan staat geschreven dat hij op de schoot van zijn moeder en grootmoeder de eerste beginselen van het koninkrijk der hemelen geleerd heeft. Timotheus, dat is die zoon, weet je wel, waarvan Paulus zegt, die heb ik geteeld. Die heb ik geteeld. Ja, nee, die jongen was al geboren. Hij bedoelt geestelijk. Geestelijk heb ik het zaad in zijn leven mogen aanreiken. En dat zaad is vruchtbaar geworden. Heeft God dus genade in groot gemaakt. En hoeveel keren gebeurt dat niet ook onder jongeren, onder kinderen, dat ze daardoorheen vervuld worden. En wat blijf je dan voor veel kwaad bewaard? Als je als jong, als kinderen ook de liefde van de Heer Jezus Christus leren kennen En dat Hij voor je geworden is de weg, de waarheid en het leven. Liefde, want een rijke belofte mag ik voor de kinderen hier ook zeggen uit het woord. Want die mij vroeg zoeken, zegt de Heer, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Of juist, u bent misschien op een leeftijd gekomen en dat u zegt, maar zou het voor mij nog wel kunnen? Want ik ben al aan de avond van mijn leven gekomen en voor mij is een bekering eigenlijk alleen maar bekering als het gaat zoals bij Saulus. Zo moet het toch eigenlijk? Krachtdadig in je nek gegrepen worden en weten dat er in jezelf niets is. En zo moet het toch eigenlijk? En als het zo niet gaat, nou, dan zet ik er mijn vraagtekens achter. Maar is dat zo, gemeente? Is Hij niet de machtige? Is het niet in Hem, in Zijn vermogen, om mensen tot de kennis der waarheid te brengen? Zodat ze één ding gaan leren. Heilig God, heilige God zijn uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Of dat het dan Saulus is, of dat het Timotheus is op de moederschoot, of dat het Obadja is, of dat het Samuel is, of dat het wie het ook maar zijn. Zoals die vissers daar aan de zee. Volg mij. En zij opstaande zijn hem gevolgd. Zo kan het ook. En zo kan het ook in de zondagse dienst. In alle stilte. U hoort het woord. En het is u misschien al vele keren gezegd. En het ging allemaal langs u heen. En dan ineens. Dan zeg je, hé, het lijkt wel of dat er voor mij bestemd is. En zo bedoelt het. Ook in de getuigenis. En wat kan een mens verstrikt zitten in allerlei godsdienstigheid en zichzelf al behoorlijk op de weg bevinden, denken te zijn, toch? Ja. En het gaat maar door. En het gaat maar door. En we hebben een bepaald beeld, een bepaalde voorstelling van onszelf. En het woord zegt: een ontijdig geborene. En we kunnen er helemaal mee instemmen. We hebben in onszelf geen macht en geen kracht om op te staan. Geen vermogen om dat nieuwe leven in ons op te wekken. Geen kracht om daarbij te leven, daarbij te blijven. Maar, en Saulus dacht dat hij iedere keer een stapje hoger op die ladder kwam. Iedere keer een stapje hoger. Tot aan de laatste tree, daar moest hij nog even op wachten, maar dat zou aan het einde van zijn leven komen, laatste stapje, en dan ging hij zo, en zou hij wakker worden in het vaderhuis hierboven. Maar gemeente, mag ik u heel ernstig vragen, hoe oud was u toen de Heere zich in uw leven bekend maakte? Hoe oud was u toen? Was u toen nog jong? Was u op middelbare leeftijd? Of nu dat u oud geworden bent. Wanneer heeft hij u uit de duisternis tot zijn wonderbare licht getrokken? Wanneer mag u weten dat de banden van de dood u niet konden vasthouden, maar dat u deel kreeg aan de opstanding van de Heer Jezus Christus? Daarvoor bent u toch hier. Hier bent u toch onder het beslag van het woord, waar de levende Christus zich openbaart en bekend maakt. En u deelgeeft aan zijn opstanding en het leven. Want ik ben de opstanding en staat erbij en het leven. Dat ben ik. Hoe oud was u? Weet u ervan? Dat uw leven daardoor veranderd is. Omgekeerd, omgezet. Niet in één keer. Maar geleidelijk aan. Geleidelijk aan. Zoals de boer het zaad zaait op het land. Dat komt niet in één keer dat hij de andere dag kan gaan kijken van wat is er allemaal al gebeurd. Nee, dat gaat heel geleidelijk aan. Hij staat op dag en nacht om alles te doen wat eraan te doen is. En dan op een gegeven moment ziet hij de vruchten komen. Hij weet niet hoe. U weet het ook niet. U weet het ook niet. Als u van tevoren zegt, en dan moet dit gebeuren, en dan daarna zal dat komen, en dan komt dat ook nog, en dan moet ik zus, en dan moet ik zo. Maar zo staat die boer toch niet bij zijn vruchten. Zo staat hij er zo. Dan moet dit gebeuren, dat gebeuren. Het is verborgen voor hem. Het is verborgen. Maar daar, in die donkere aarde, daar gebeurt wat. Daar gebeurt wat, ja. Dat ene gaat sterven. En het andere gaat opstaan. Dat is het zaad. Het ene gaat sterven. De wereld wordt minder. Uw eigen vermogen wordt minder. En uw gedachten worden anders. En u gaat meer en meer leren. Dit is Gods weg. Dit is de weg die ik niet geweten heb. Dit is de weg waarvan ik mijn verstand niet had. Maar nu ontijdig geboren. Paulus. En dat is meneer Tijds. Dat is nu meneer Tijds. Want waar was ik? Waar was ik toen hij mij gevonden heeft? En had je dan, en u dan, die hem mag leren kennen. Hebt u dat nou nooit eens bij uzelf, dat u zegt, hoe komt het toch dat ik nog niet zo ver gevorderd ben? Hoe komt het toch? Moet ik de woorden van Petrus dan ter harte nemen? Dat hij zegt, maar ik heb u gevoed met de melk. Met melk. Zoals een babytje ook in de couveuse met melk gevoed wordt. En alles wordt erop aangezet. Alles wordt er, alle hulpmiddelen worden daarin toegepast. Ja, die melk, dat geeft groei. Dat geeft wasdom, zegt de Bijbel. Maar op een gegeven moment zeggen ze, nee, nu geen melk meer. Nu geen melk meer. Nu langzaamaan overgaande naar de vaste spijzen, waarin de voedingsmiddelen toch wat meer het lichaam kracht en sterkte en inzichten gaat geven. Zo werkt toch het evangelie. Het komt als melk. En het meer en meer naar de vaste spijzen. En Jacobus die zegt het nog op een andere manier. Hij zegt, u was leerlingen. U was leerlingen. En ik heb u onderwijs gegeven. En ik heb u in de schriften bekendgemaakt. Maar u bent nog steeds leerlingen. U bent nog steeds leerlingen. U weet het nog steeds niet. Ja, de eerste beginselen van het evangelie, dat weet u wel. Maar verder. Maar u zou zelf al zover moeten zijn dat u anderen onderwijs zou kunnen geven. Dat u anderen daarin voor kan gaan en de schriften aan kan wijzen wat God geschreven heeft. Opdat u de getuigenis daarin ook aangeeft. Kom. En er waren velen die niet geloofden in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als u in uw leven hem hebt leren kennen, dan zegt u, wat een leugen is dat. Dat er geen opstanding zou zijn, dan zou ik ook nu nog niet weten van de genade van God. Ik zou niet weten van de liefde van Christus. Ik zou niet weten van de innerlijke werking van de Heilige Geest. En Saulus kon zijn afkomst, kon hij niet meer loochenen. Iedereen wist dat hij in Tarsen geboren was. En wat hij allemaal niet gedaan had, dat kon hij niet meer loochenen. Maar mij is barmhartigheid geschied. Omdat God het mij gegeven heeft. Wat een grootheid. Gemeente, er is opstanding. Er is eeuwig leven. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En wat verwacht ik dan? Mijn hoop, die is op u. Dat u dat dan ook vanmorgen mee gaat nemen. Wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Kom aan. We hebben het paasevangelie de afgelopen tijd gehoord. Het lijdensevangelie is u verkondigd. En wat heeft nu de opgestaande Christus voor u en voor jou betekenis? Hij alleen kan mij uit al waar ik ben verhogen, verlossen en volmaken met zijn liefde en met zijn genade. En wat is dan uw enige troost? Beide in leven en sterven, dat ik niet meer, hoort u dat? Dat kon Saulus toch zeggen, niet meer mezelf als eigendom, zodat ik ging en deed en zo enzovoort. Nee, niet meer, niet meer. Dat was wel zo, dat was wel zo. En er zijn hier ook mensen die dat weten. Niet meer. Maar ik ben het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die mij uit alle geweld van de duivel, ja met die doorn in kluis, alle geweld van de duivel bevrijd heeft en mij nu door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd en van harte willig en bereid maakt om hem te volgen, omdat hij de weg, de waarheid en het leven is. Groot is uw trouw, heren. En dat we het horen, opdat ik hem leer kennen en de kracht van zijn opstanding in mij werkt. Dat is de getuigenis van Paulus. Dat ik hem ken. En heb hem toch gekend? Hij heeft me toch gezien? Op weg naar Damascus? Maar dat ik hem ken. Dat is de voortgang. In zijn glorie, in zijn rijkdom en heerlijkheid. Zo heeft hij een volk op aarde. En die zullen die ene naam lief hebben. En die ene zaligmaker leren omhelzen. Opdat hij hen van onder de last van de toorn van God bevrijdt, verlost en van het eeuwige leven verzekert. Dat is de getuigenis van Christus. Opdat u het leert zeggen. Wie hij is en wat hij doet, dat is genoeg. Dat is genoeg om nu in het leven nog te leven tot aan de dag die hij ons bepaald heeft. En om mij in eeuwige heerlijkheid op te nemen. Want het is Pasen geworden. En hij is opgestaan. Hij heeft tot mij gezegd: ik leef. En gij zult leven door mij. Amen. Gemeente, we gaan hiervan zingen. Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Het zevende vers van Psalm 79. Gemeente, laat ons samen danken en bidden. Heere, de woorden verklinken. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Dat was in de dagen van Saulus en alle tijden daarna. Want u vergadert een gemeente ten eeuwige leven. En waar het evangelie gehoord wordt. En waar het gevolgd wordt. Waar we onze zaligmaker leren omhelzen. Daar zijn uw onverwinbare krachten openbaar. Daar zijn mensen, kinderen, jongeren, ouderen, die hun leven leren verliezen om het juist ten eeuwige leven te vinden in hem die zichzelf daartoe heeft gegeven aan het kruishout van Golgotha. Maar ook is opgestaan, het graf geheiligd en ingang gevonden heeft in het vaderhuis hierboven met de vele woningen om plaats te bereiden voor al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En dat het ook gevonden mag worden in het midden van de gemeente. Heere, maar u brengt het woord niet zomaar naar ons toe. En het zal niet ledig toch tot u wederkeren. Het zal toch doen hetgeen u wel behagelijk is. En wat is uw welbehagen? Dat wij allen komen tot de kennis der waarheid. En die kennis der waarheid, die is volkomen geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Daarvan hebt u zelf gezegd, in hem heb ik al mijn welbehagen, hoort hem. En of dat we hem dan mogen horen, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Of, jonge meisje, geef mij je hart. Sta op. Volg mij, en zo is hij nog steeds rondgaande door de prediking van het evangelie, opdat er meerdere toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt en tot de kennis der waarheid zullen komen. Heren, wil daartoe alle arbeid die verricht mag worden in het midden van de gemeente rijkelijk met uw zegen overstromen en dat nog velen monden en harten gevonden worden in de belijdenis van de Heere Jezus Christus, mijn enige troost in leven en in sterven. Gedenk ons zo, ga met ons, met allen mee, ook daar waar zorgen en moeite vanwege de gebrokenheid kunnen zijn, lichamelijk of geestelijk, gedenk daarin een ieder. Ook waar vreugde en blijdschap de roem van het leven mag zijn, daar wordt uw naam geëerd, geroemd en geprezen. Neem weg alles wat niet was naar uw heilige wil en zegen ons om Christus wil. Amen. De slotzang gemeente is uit Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. 8e vers uit Psalm 66. Geweten verheft nu uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.